Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Wat doe je als je na 27 weken zwangerschap je tweeling verliest en het ziekenhuis geen openheid van zaken geeft? Loes en Steven de Boer uit Heerenveen besloten zelf de onderste steen boven te halen. Maakte hun gynaecoloog fouten? En waarom doet het ziekenhuis daar dan geen onderzoek naar?
Ik werd gebeld door een advocaat. Zij attendeerde me op een tuchtzaak van twee cliënten van haar, Loes en Steven de Boer. En zij hadden een zaak die interessant zou kunnen zijn voor mijn rechtbankrubriek.
Wubby Luijendijk is plaatsvervangend chef van de binnenlandredactie van NRC.
Ze wonen in Heerenveen. Hij is voorkeftruckchauffeur. Zij werkt in een melkfabriek. Ze hadden twee meisjes. En ze waren opeens zwanger van een tweeling. Dat was in de zomer 2017. Nou, dan heb je na 20 weken heb je een 20 weken echo. Die hebben ze in Leeuwarden laten maken. En daarop bleek opeens, zei de echoscopist, dat ze iets zag wat niet helemaal goed voelde. Namelijk veel vruchtwater. En dat is in dit geval, het was een eeneiige tweeling, kon dat duiden op een tweelingtransfusiesyndroom. Dus toen heeft die echoscopist gezegd, ga maar snel naar het ziekenhuis in Heerenveen. Neem contact op met de gynaecoloog. En daar helpen ze je verder.
Dus je gaat van groot nieuws, we krijgen een kind, naar groter nieuws, we krijgen een tweeling. Ja. Naar toch wel behoorlijke zorgen, er is misschien iets aan de hand.
Ja.
En hoe verliep dat?
De gynaecoloog was heel geruststellend iedere keer. En iemand meet het vruchtwater. Die keek op de echo. Het zag er goed uit. Ze hadden veel ruimte.
Het valt allemaal wat mee. En die weken daarvoor heb ik me wel heel veel zorgen over gemaakt. Maar toen, ze groeide goed en het leek allemaal goed. En toen,
op 12 december zijn ze weer bij de gynaecoloog. En de gynaecoloog zegt, nou, het gaat goed, alles loopt helemaal volgens schema.
Ja. We waren zelfs groter dan.
We waren groter dan gemiddeld voor die termijn.
Dus de volgende echo plannen we over 3 weken.
Dat kon al 3 weken tussen. Ja, en toen met ook natuurlijk het oog op wat er daarvoor is gebeurd. In Leeuwarden heeft mijn moeder dat een paar keer aan haar gevraagd van, weet je zeker dat dat kan? Moet dat niet sneller? Nee, dat kon allemaal en het was dat allemaal goed.
En dat bleek dus achteraf een grote fout. Twee dagen na kerst, 's ochtends, voelt Loes opeens minder beweging in haar buik. En ze dacht, nou, die kindjes worden groot, dus ze hebben minder plek. Dus vandaar dat het waarschijnlijk niet zo, dat het zo voelt.
Maar ze voelt er iets anders dan normaal.
Ja, anders dan normaal. Maar 's avonds voelde ze opeens helemaal niks meer. Dus ze belt het Jongerschans ziekenhuis in Heerenveen. En ze komen daar terecht. Een waarnemer die ontvangt ze. En die gaat op zoek. Die maakt een CTG. En kijken ze of de hartjes kloppen. En een van de hartjes, dat klopte niet. Dus direct lichte paniek. En toen hebben ze uiteindelijk na 1,5 uur een keizersnee gedaan. Een spoed keizersnee. Loes is snel onder narcose gebracht. Steven mocht mee. Nou, zo'n operatieteam, dan gaat de buik open. En het vruchtwater spoot echt tot aan het plafond.
Letterlijk?
Letterlijk, ja. Dat gebeurt vaak bij deze aandoening. Het opmerkelijke van dit syndroom is namelijk dat het ene kindje het andere kindje heel veel bloed geeft. En dat kindje wat heel veel bloed geeft, dat reageert erop door heel veel te plassen, waardoor het vruchtwater in omvang enorm toeneemt. En toen bleek dus dat Amber, dat haar hartje niet meer klopte. Dat hadden ze al gezien op die CTG. Die hebben ze als eerste eruit gehaald. En toen hebben ze ook Eva gehaald. Die leefde, maar met een hele zwakke hartslag. Ze was ook helemaal wit. Ze hebben haar toen extra bloed gegeven en aan een beademing gelegd. Ze hebben haar toen gereanimeerd. Uiteindelijk 3 kwartier. Maar het hart bleef het niet goed doen.
Nou, toen hebben ze haar wakker gemaakt. En Eva, die is dan, nou ja, toen pas overleden op haar borst.
En dus niet één van beiden, maar beide meisjes van de tweeling waren overleden.
Ja. Ja.
En toen?
En dan kom je toch in een soort roes terecht. Want je gaat gewoon door met waar je mee bezig was.
Het leven moet door.
Het leven moet door, ja. En dan vraag je heel erg af, ben ik tekortgeschoten als moeder?
Waar begin je dan als je dat wil weten?
De waarnemend gynaecoloog die de spoedkeizersnee heeft gedaan, die heeft toen een gesprek gehad met beide ouders. En de arts vertelde dat er sprake was van acute TTS.
Zij zeggen van het was acuut, dus het was niet te voorzien, dus het is niet een calamiteit.
En toen dacht Loes, hoe kan dat? TTS, dat hadden we toch eigenlijk al gezien op die 20 weken echo. En nu is het opeens acuut. Dus toen heeft ze gezegd, dat vind ik raar. Ik snap het niet. En toen vertelde de gynaecoloog, nou, in de protocollen van de gynaecologen staat dat we dit niet hoeven te melden aan de inspectie of aan het ziekenhuis. Dit is een calamiteit. En dat kan uiteindelijk gebeuren.
Toen kwamen we thuis en toen dacht ik, wat zijn dan de richtlijnen en de protocollen met zo'n zwangerschap? En toen begon ik dat op te zoeken en dan zie je van, nou, er is gewoon een richtlijn die zegt van elke 2 weken een controle.
Daar kwam ze achter. En daar schrok ze ontzettend van. Maar toen dacht ze wel van, ik wil hier veel meer over weten. En ze wilde heel graag dat van de behandelende gynaecoloog zelf horen.
En hoe verliep die afspraak? Wat kregen ze daar te horen?
De gynaecoloog die zat daar in haar spreekkamer.
Het leek allemaal goed en ja, ze had het eigenlijk nooit moeten doen en ze zou dat nu dan ook nooit meer doen.
En die vertelde ze dat ze had gedacht dat alles in orde was. Ze ging op vakantie en ze dacht, nou ja, ik wil mijn onervaren collega's niet opzadelen met een risicozwangerschap. Dus nou, het gaat zo goed dat we het wel over 3 weken kunnen doen.
En nou ja, dat bleek dat ze dus die 3 weken ertussen had gedaan, omdat ze zelf dan weer op vakantie was.
Dat bleek toen pas eigenlijk.
En ja, ze zei, sorry, ik zal het nooit meer zo doen. En als ik de tijd kon terugdraaien, dan deed ik dat. Maar Lucy was boos omdat het toch een soort luchtigheid had van, nou joh, jullie zijn nog jong, hè? Probeer het gewoon nog een keer. Dat hele sfeertje van, je kunt nog kinderen krijgen, dat haalde haar Steven en Lucy volledig onderuit.
Zo van, nou ja, hè, jammer dan, probeer het nog maar eens een keer. Zo kwam ze helemaal over. Het gaat hier om 2 kinderen die door een keuze van haar dit niet hebben overleefd. En als ik de tijd terug kon rijden, dan zou ik het doen. Maar ja, dat kan ik niet.
Als je kijkt naar de overlevingscijfers van tweelingen met deze aandoening, dan is uiteindelijk 3 op de 10 tweelingen redden het niet. Dus er is niet sowieso dat iedereen alle tweelingen het redden. Maar in dit geval dachten ze, we hadden recht op een controle na 2 weken. En die hebben we niet gehad.
Dus de grote vraag die ze hebben is, is dit een onvertuidelijk tragisch ongeval geweest of zijn hier fouten gemaakt? Had dit anders moeten lopen?
Ja, dat is de grote vraag die ze hebben.
En wat doen ze dan?
Ze verdiepen zich dus eindeloos op internet. En ze wenden zich tot de inspectie.
Want de inspectie is het orgaan dat ziekenhuizen artsen controleert om te kijken of behandeling goed is gegaan, of dat er fouten zijn gemaakt.
Ja.
En wat zet je dan in werking als je zo'n melding doet bij de inspectie?
Het werkt dan zo dat de inspectie naar het ziekenhuis gaat en zegt, doe intern onderzoek naar deze calamiteit. En dat is het ziekenhuis gaan doen, ziekenhuis Tjongerschans. En die hebben twee niet direct betrokken artsen gevraagd om die zaak eens goed door te lichten. En die hebben dat gedaan. En na 8 maanden horen ze dat het af is.
Er is resultaat, een conclusie.
Precies.
En wat blijkt daaruit?
Ze krijgen het niet.
Ze krijgen die conclusie niet?
Nee, ze krijgen het onderzoek niet.
En waarom krijgen ze dat niet? Als zij degene zijn die erom verzocht hebben, nota bene.
Ze kregen te horen dat ze de medische termen toch niet begrijpen.
Nou, dat was helemaal niet gebruikelijk en dat zouden wij niet begrijpen.
Dat was natuurlijk tegen het zere been, want ze hadden zich volledig op internet het hele probleem eigen gemaakt.
Nou goed, ik zei ik wil het eerst in China.
Ja, punt.
Nou, kon ik het toch opkomen halen.
Het was eigenlijk één groot kopieerplakwerk vanuit haar medisch dossier.
En ze zagen ook in het rapport dat hun hele eigen verhaal, daar herkennen ze niks van. Dus ze hadden het gevoel dat ze een half rapport onder ogen kregen.
Dus wat doe je dan? Wat doen ze dan?
Nou, ze kwamen erachter dat voor dat rapport ook een externe deskundige geraadpleegd was. Dat was een gynaecoloog, een hoogleraar gynaecologie uit Leiden.
En wat vertelde hij hen? Kon hij hen iets meer vertellen dan ze tot nu toe van het ziekenhuis hadden gehoord?
Ja, hij vertelde hen dat er niet zozeer sprake zou zijn van een acuut tweelingtransfusiesyndroom, maar van een combinatie chronisch-acuut tweelingtransfusiesyndroom.
En wat betekent dat?
Dat er iets over het hoofd was gezien. Want dit had waarschijnlijk ontdekt kunnen worden op die 2-wekelijkse controle, de dag na kerst. Als de hoeveelheid vruchtwater in kaart was gebracht.
En wat doen ze met die informatie die ze eigenlijk zelf op eigen houtje in Leiden hebben verzameld?
Zij hebben zoiets van, nou, bij het ziekenhuis komen we helemaal niet verder. We stuiten op een muur van zwijgen. Volgens ons is dit een ernstige medische fout. We wennen ons tot een tuchcollege.
Dus ze beginnen een zaak?
Ze beginnen een zaak, ja.
Het medisch tuchcollege?
Ja.
Wat is dat precies?
Ja, een medisch tuchcollege is een combinatie van juristen en gynaecologen, in dit geval artsen, die kijken of iemand een fout heeft gemaakt of niet.
En zij spannen de zaak aan tegen hun gynaecoloog?
Ja, dat doen ze. En de gynaecoloog die ontvangt op de polykliniek een envelop van het tuchcollege en maakt daar een foto van. En plaatst die foto op Twitter.
Op Twitter?
Ja. En zij schrijft daarbij, misschien durf ik het, vind ik het gepast om de komende tijd mijn persoonlijke ervaringen hier te delen. Misschien ook niet. Hashtag second victim, hashtag peer support.
En wat bedoelt ze daarmee? Hashtag second victim?
In de medische vakliteratuur is een hele discussie over het feit dat ook betrokken artsen slachtoffer zijn op hun manier. En daar ook goede nazorg voor verdienen. En ja, Loes en Steven die zagen dat. Ja, die waren geschokt. Dachten zoiets van, wat gebeurt hier? Hoezo is een gynaecoloog slachtoffer? Zij ging toch met vakantie? Dus dat begrip second victim kwam echt over als dit is een complete verwisseling van rollen.
En was jij die term eerder tegengekomen in andere zaken die je bezocht in je werk?
Nee, ik heb wel artsen gesproken die daar ontzettend mee zitten met tuchtzaken. Omdat ze het gevoel hebben dat er een situatie ontstaat van wantrouwen in plaats van vertrouwen. Dat patiënten hun wantrouwen, dat is natuurlijk het meest cruciale wat je kunt hebben. En als er dan opeens patiënten tegenover je staan, ja, dan ben je in alle opzichten, voel je als professional falen. Dus dat is heel naar. Maar het begrip second victim is natuurlijk ook voor de mensen die daadwerkelijk een slachtoffer zijn, heel ingewikkeld begrip.
En het was voor het eerst dat jij ook zag dat een arts die terecht staat in zo'n tuchtcollege dat op deze manier uit, ja. Ook zo publiekelijk.
Ja, ja, meeste artsen doen daar heel besmuikt over, ziekenhuizen ook. Tuchtzaken zijn openbaar, maar als je er komt te zitten, dan schrikt iedereen. Wie bent u? Wat komt u doen? En dan zeg je dat je van de krant bent en dan springen ze helemaal tegen het plafond. U noemt me toch niet? U noemt de naam van het ziekenhuis toch niet? Dus die transparantie, die openbaarheid, die is er nog niet echt. Maar het is wel iets wat in deze tijd nodig is. Dat we transparant zijn over wat er fout gaat in die ziekenhuizen, binnen die ziekenhuismuren.
Hey, en Wibby, heb je deze gynaecoloog zelf ook gesproken?
Ik heb haar een mail gestuurd en gevraagd, wilt u reageren? Ik kreeg toen een mailtje terug dat ze zich niet heel genegen voelde om te reageren, omdat het zo'n kwetsbare casus was en ze zich daar ook helemaal niet op de voorgrond wilde drukken. Toen heb ik toch besloten om het stuk op te sturen op vrijdagmiddag. En op zaterdagochtend heeft ze alsnog contact met me gezocht en hebben we elkaar gesproken, kort.
En wat vertelde ze jou?
Dat ze het heel naar vond voor de familie. Maar ze zei me ook dat het voor artsen in zo'n situatie ook niet meevalt. En dat ze vastbesloten is om er iets positiefs nog mee te gaan doen.
En dan begint die zaak. Wat komt daaruit?
Uiteindelijk in augustus krijgen ze de uitspraak. En toen sprongen ze toch wel een gat in de lucht. Want de tuchtrechter bepaalde dat de gynaecoloog bestraft werd. Die kreeg een berisping. Er zijn fouten gemaakt. In die zin, de dossiervoering, die verplicht is. Je moet het dossier volledig bijhouden. Die was onvolledig, zei de rechter. Als je op vakantie gaat, dan moet je het altijd overdragen aan een collega in het ziekenhuis. Had ze niet gedaan. En verder had ze natuurlijk die termijn van 2 weken luxe controle, die had ze nooit op deze manier mogen negeren.
Want wat betekent zo'n berisping? Ik hoor dat woord, maar ik kan niet zo goed wegen wat dat betekent in een dossier van een arts.
Nou, dat is ontzettend vervelend. Dat hebben niet veel artsen. Dus er zit een smetje aan je. En dat komt ook gewoon in je register te staan. En dan dan kom je niet makkelijk meer aan een andere baan.
Ja, dus als je solliciteert, dan is voor een ziekenhuis inzichtelijk dat je dit op je naam hebt staan.
Zeker. En het is ook zo dat in veel ziekenhuizen de vakgroep gynaecologen zegt, ja, wij gaan hier nog eens even naar kijken. Willen we zo iemand eigenlijk wel in onze groep hebben?
En jij, Wubby, heb jij het ziekenhuis gesproken? Wat vertellen ze jou hierover?
Ja, ik heb een week ongeveer geleden contact opgenomen met het ziekenhuis. En zij waren aanvankelijk toch wel geschokt dat daarover geschreven wordt. Dat toont alweer dat het maken van een fout, dat toch wel iets is waar je kennelijk voor schaamt. Terwijl natuurlijk iedereen weet dat overal fouten gemaakt worden, ook in ziekenhuizen en ook door dokters. Ik heb ze gevraagd wat hun reactie was en die kan ik even voorlezen. Ziekenhuis Tjonge Schans wil op de eerste plaats nogmaals haar medeleven betuigen aan betrokkenen. Deze intens verdrietige gebeurtenis heeft een enorme impact op de ouders, hun gezin en hun familie. Daarnaast heeft het ook een grote indruk gemaakt op de betrokken zorgverleners, op iedereen binnen het Centrum voor Vrouw, Moeder en Kind en het ziekenhuis in het algemeen. Het ziekenhuis wil zo goed mogelijk leren van deze gebeurtenis. De eerder uitgevoerde interne evaluatie en de uitspraak van het Tuchtcollege bieden de mogelijkheid om benodigde veranderingen door te voeren, waaronder het verbeteren van de dossiervoering. Het ziekenhuis heeft alle vertrouwen in het handelen en de expertise van onze gynaecologen. Ter bescherming van de privacy van de patiënt kan het ziekenhuis niet inhoudelijk op de zaak ingaan. Dat is de reactie van het ziekenhuis. Verder hebben de gynaecologen gezegd dat ze nooit meer langer dan 2 weken tussen zo'n controle laten zitten. Dat ze zich volledig zullen voegen aan de richtlijnen van de Vereniging van Gynaecologen. En ze hebben wat dat betreft met elkaar afgesproken dat ze daar nog veel strenger op zullen controleren.
Dus ze zeggen wel, we gaan hier iets mee doen. We gaan dit verbeteren.
Zeker. We gaan dit verbeteren en ze wijzen op die incomplete dossiervoering. Hè. Ik weet alleen niet of dat al in orde is. Dus ik heb daar meermalen over gebeld. Ik heb gevraagd, zijn die dossiers inmiddels op orde? En dat kunnen ze dan niet zeggen. En dan weet je dus nog niet of die overdracht van patiënteninformatie wel voldoende geborgd is. En de veiligheid van die geboortezorg.
Of het daar al verbeterd is?
Ja, dat weet ik niet.
En Loes en Steven de Boer, waarom hebben ze nou uiteindelijk hun verhaal aan jou gedaan? Wat hopen ze dat daarvan komt?
Nou, ze hopen eigenlijk dat die zwangerschapszorg weer helemaal up-to-date en professioneel is. En dat is onvoldoende duidelijk. En daarom hebben ze met hun advocaat vorige week een brief gestuurd naar de inspectie, waarin ze aandringen op een onderzoek naar die specialistische geboortezorg in het Tjonge Schans.
Ben jij nog terug geweest naar hen na die uitspraak?
Ja, zeker. Ik heb ze gezien een maand geleden voor het laatst gezien. En ze hebben natuurlijk ook al 2 meisjes. En ze hebben een zoontje gekregen. Finn. En Finn is hun zonnetje in huis, zei Steven.
En die tweeling, de overleden tweeling, speelt dat dan nog een rol in dat gezinsleven?
Zeker, vond ik eigenlijk heel indrukwekkend toen ik binnenkwam. Er hangt een grote foto in de huiskamer, waarbij je dan twee handjes ziet naast elkaar. Eén heel donker, één heel wit. En dat zijn Amber en Eva.
Dankjewel, Bubby.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was Vandaag, morgen weer.
Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.